Dat is van je hoofdstuk 3 waar ik lees vanaf vers 8. Van je 3, vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaken tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn storms uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat ze allen de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij, en gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijn heilige bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugens spreken, en in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar ze zullen weiden en nederliggen, en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blijde, en spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion, laat uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in het midden van u, een held die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, hij zal zwijgen in zijn liefde, hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden, om de bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u, de schimping is een last op haar. Zie, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen, en ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen, en ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik jullie de herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal jullie de zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer. En zo loopt het dan toch nog goed af, denk ik dan, bij het lezen van dit gedeelte. Want het is toch het prettigste gedeelte eigenlijk van heel de profetie, moet ik zeggen. Want in het voorgaande, inclusief het eerste deel van Zefanja 3, wordt eigenlijk uitsluitend gesproken over oordeel wat de Heer zou brengen. In de eerste plaats over Jeruzalem en daarmee over het land van Israël. Maar daarnaast ook over de omliggende landen, die worden genoemd. In elk geval, de verder gelegen landen overigens komen hier niet aan de orde. Maar we weten uit andere schriftplaatsen dat inderdaad dit oordeel van de dag des Heren zal komen over geheel de wereld. En zo wordt het ook gezegd, niet alleen over de dag des Heren, maar in bijzonder ook over wat genoemd wordt dan in het algemeen de grote verdrukking. Die zal komen over heel de wereld en over alle volken, maar beginnend inderdaad bij Israël of bij het huis Gods of bij zijn volk, want de Heren zou zijn volk, zijn eigen volk wel te verstaan, oordelen. En dat is ook waar dit laatste hoofdstuk nog over spreekt. In het begin, in het eerste deel van het hoofdstuk, in het bijzonder gaat het nog steeds om Jeruzalem, die genoemd wordt de ijselijke, de bevlekte, de verdrukkende stad, die naar de stem des Heren niet hoort, die hoogmoedig is in elk geval, en die zich van de Heer niks aantrekt en ook net doet alsof de Heer niet bestaat. Toch zegt de Heer, hij zal inderdaad reageren daarop, en dat is precies wat vanaf vers 8 vermeld wordt. Vers 7 feitelijk al. Want in vers 7 staat, ik zeide immers, zult gij mij vrezen? Of, je zou eigenlijk moeten lezen voor immers, gewoon ooit. Andere vertalingen zeggen gewoon zekerlijk. Je stelt gewoon vast dat het zo zou zijn. Maar ooit zal Israël de Heere vrezen. Immers, of ooit, zult gij mij vrezen? Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Die tucht, die opvoeding van Gods wegen, die zou Israël ooit aannemen, opdat het volk inderdaad tot zoon gesteld zou worden, zeg ik nu ineens. Want de gedachte is dat de tucht de opvoeding bestemd is voor kinderen. En de Bijbelse gedachte is dat het kind onder volgende en verzorgers gesteld is. In het bijzonder onder de wet zelfs gesteld is. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En daarna zou het kind eventueel tot zoon worden aangesteld. Zo wordt het aangehaald in de Galaten 4 in elk geval. En het is daar zo zonder meer ontleend aan de situatie van Israël. Dat beschouwd wordt als kind in oudtestamentische tijd. Maar wat op gestelde tijd zou worden gesteld tot zoon in de dagen van het nieuwe verband. En over die dagen wordt hier natuurlijk gesproken. Maar het probleem is dat Israël tot op heden deze tucht, deze opvoeding van Gods wegen niet heeft aangenomen. Niettemin wordt gezegd dat dat ooit gebeuren zal in de toekomst. Het zal ook gebeuren met als resultaat dat haar woning, de woning van Israël, inderdaad niet uitgeroeid zal worden. Want de gedachte is niet alleen hier, maar uitgebreider eigenlijk in Jesaja, dat een overblijfsel van Israël inderdaad behouden zou worden. En zou dat niet het geval zijn, dan zou Israël gelijk zijn geworden aan Sodom en Gomorra. Ik citeer maar even gewoon uit Jesaja 1 voor het gemak. Maar in heel de profetie van Jesaja wordt dat verscheidene malen herhaald. En in het Nieuwe Testament feitelijk ook. Maar er zou inderdaad een overblijfsel zijn, met als resultaat uiteindelijk toch een op een of andere wijze een bekeerd en gelovig Israël. Dat dan ook als resultaat daarvan weer zou wonen in het land. Of weer een woning zou hebben in het land, of hoe het maar gezegd moet worden. Dat echter laat hij nog even op zich wachten. Want wat Israël en Jeruzalem in het bijzonder eerst te wachten staat, is natuurlijk toch dit oordeel, zoals het in de voorgaande hoofdstuk ook beschreven is, van de dag des Heren. En men zou ervoor vrezen, staat daar. En bovendien wordt men opgeroepen om, voor het zover is, tot bekering te komen, voordat de toren des Heren over hen zal komen, met de eerste woorden ongeveer van het voorgaande hoofdstuk hier in Zefania. Maar er staat dan in vers 7... dat weliswaar de Heer Israël bezocht heeft door de tijden heen. Ik ben geneigd te zeggen veel malen op velerlei wijze, via de vaderen in elk geval. En daar staat hij min of meer in vers 7... al wat ik haar bezocht hebben, want de Heer heeft Israël bezocht vele malen en ook gezegend vele malen. Maar er staat waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, ze hebben al hun handelingen verdorven. Dat wil zeggen, ze waren haastig om inderdaad in opstand te komen tegen het woord Gods in het bijzonder en daarmee tegen de Heer. Zo is het in het verleden geweest. En er staat dan, zij hebben zich vroeg opgemaakt. Het betekent dat men inderdaad haastig was, om zo te zeggen. Vroeg opstaan is immers een kwestie van wakker worden en dan meteen eruit, want er is zoveel te doen. Maar de gedachte is dat Israël zo actief geweest is in de verzet tegen de Heer en zijn woord. En die uitdrukking die is er natuurlijk wat geforceerd in terechtgekomen in dit vers. Maar dat is zo, omdat dezelfde uitdrukking daarna in vers 8 gebruikt wordt voor de Heer zelf. Want daar staat dat de Heer zegt, daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaken tot de roof. Want het mag dan zo geweest zijn dat Israël steeds in verzet geweest is tegen de Heer. De Heer zegt dat hij ooit in verzet zal komen tegen Israël. En dat brengt dan meteen deze dag des Heren, de grote verdrukking of wat er maar wezen mag, met zich mee. De Heer zal zich namelijk opmaken tot de roof. Of zoals het in Zacharië 14 vers 1 staat, de Heer zelf zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal inderdaad ingenomen worden. Er zal geen leven overblijven. En dat is wat we hier in Zefania al verschillende malen inmiddels gelezen hebben. Maar hier staat het ook, hier staat, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn stoorns uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Meestal wordt dit vers gelezen alsof de Heer de heidenen zal verzamelen, alsof de Heer de koninkrijken zal vergaderen, om over die koninkrijken zijn gramschap en zijn toorn uit te storten. Ik lees het vers echter niet zo. Ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Want als dat de gedachte zou zijn, wat betekent dan, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. En dit ganse land is niet het ganse land van de koninkrijken of van de heidenen, maar het is het land van Israël uiteraard. Tot slot ging het in de voorgaande verse uitdrukkelijk over Jeruzalem. En ik geloof dus dat vers 8 wil zeggen dat de Heer de heidenen zal verzamelen, de koninkrijken zal vergaderen, de heidense volkeren dus, die inderdaad zullen strijden tegen Jeruzalem. En de Heer gebruikt dan deze heidenen, deze koninkrijken, om zijn gramschap, om de hittigheid zijn stoorns uit te storten over dit ganse land Israëls, uiteraard. En dat dat zo is, wel, dat vloeit automatisch voort uit de schriftplaats die ik zojuist uit het hoofd min of meer citeerde, die van Zacharië 14 vers 1, de uitspraak, ziet de dag komt den Heere, en als u het mij vraagt, betekent dat ook gewoon dat het de dag des Heren is. Al wordt het in een iets andere vorm gezet, met een iets andere gedachte erachter, maar niettemin gaat het gewoon over de dag des Heren. Ziet de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. En dat begrip roof, dat kwamen wij ook al tegen in Zefanje 3 vers 8. Ten dagen als ik mij opmaken tot de roof. Want de gedachte is dat Israël, en meer specifiek het Joodse volk, ten onrechte de stad en het land zich heeft toegeëigend. Dat is namelijk ten onrechte, niet omdat de Heer het niet aan Israël zou geven, maar omdat de Heer het zou geven aan een gelovig volk. En het idee is dat een ongelovig volk, welk het ook is, al is het ook het Joodse volk dus, dat een ongelovig Joods volk geen rechten kan laten gelden op het land waarvan de Heer zei, bij vele gelegenheden, het land is mijn en ik geef het aan wie ik wil. En dus heet dat roof. Bovendien, men heeft het dan gestolen, feitelijk van de Heer zelf. Waarna de Heer zegt, wel, hier in Zacharië 14, uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. De gedachte is gewoon dat het resultaat van die roof inderdaad op hen zal komen. Het resultaat van het feit dat dat Joodse volk ten onrechte in het land woont, zal namelijk zijn dat de Heer zijn toorn alsnog over het volk in het land zal brengen. En zoals ik eerder al gezegd heb, mede naar aanleiding van deze profetie van Zefanja, dacht ik, het idee is namelijk dat het oordeel eigenlijk niet eens zozeer komt over degene die in het land wonen, hoewel het daarover komt. Het komt over het land als zodanig. En wie erin woont, ja, die moet de consequenties daarvan dragen. Zo is dat dan een keer. Het land zou braak liggen, zou verwoest zijn, het zou braak liggen. Het enige volk wat erin zou kunnen wonen, heeft er geen recht op omdat het ongelovig is. En dus zou het land leeg zijn. Zo was het in de dagen van de Babylonische ballingschap. Het land zou braak liggen immers, onbebouwd zijn. En zo zou het eigenlijk in onze bedeling ook zijn. Waar het land echter bevolkt wordt, roept de bevolking dit oordeel Gods over zich af. Er komt namelijk vergelding van Gods wegen. En dus uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van de Jood Jeruzalem, Zacharië 14 vers 1, en dan vers 2, want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen, en inderdaad, de stad zal ingenomen worden. En het tijdstip kennen we ook, want het blijkt uit wat er daarna staat in vers 3 en 4. Het tijdstip is blijkbaar uiteindelijk het einde van de 70ste week van Daniël. Dat betekent dat niet alleen dit schriftgedeelte hetzelfde zegt als Zefanja 3, vers 8, maar dat uiteraard dan ook Daniël 9 over precies hetzelfde spreekt, want daar vinden wij de beschrijving van de 70 weken in het algemeen en de 70ste week in het bijzonder. En hoe dat ook zij, zowel vers 26 als 27 van Daniël 9 spreken uitgebreid over dat er tot het einde toe krijg zal zijn en vastelijk besloten verwoestingen. Dat staat al in vers 26... Alleen we zijn geneigd te denken dat dat aan de 70ste week vooraf gaat. Hoewel dat niet noodzakelijk is, maar zo kun je het lezen, als je wil. Maar vers 27 herhaalt het toch. En daar gaat het wel degelijk over de 70ste week. Want daar staat over de gruwelijke vleugel, die opgericht was in Jeruzalem. Het gaat dus over Jeruzalem. Zal een verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. En dan staat er, wat vastbesloten is, zal uitgestort worden over de verwoeste, of het verwoeste, of wat er maar wezen mag. Maar de gedachte is gewoon dat tot aan het eind van de 70ste week verwoesting zal komen over Jeruzalem. En zowel Zacharië 14, vers 1 en 2, als Zefanja 3, vers 8 zeggen dus gewoon dat die verwoesting in de eerste plaats aangebracht wordt door de heidense volkeren die ten strijde trekken tegen Jeruzalem. Daarnaast zou ik natuurlijk dan ook weer aan moeten halen Joël 2 in het bijzonder. Profetie van Joël in het algemeen, maar in het bijzonder Joël 2, het middelste hoofdstuk van de brief, of van de profetie. Want die spreekt inderdaad over een verschrikkelijk talrijk leger dat het land zou verwoesten en wat inderdaad uiteindelijk de stad zou verwoesten. Zodat het op vele plaatsen in de Bijbel staat. Dit zijn de meest bekende, denk ik, daarom kan ik ze ook met gemak zo even noemen. Maar er zijn natuurlijk veel meer plaatsen waar dergelijke oordelen over Jeruzalem worden aangekondigd. Maar de gedachte van Zefanja 3 vers 8 is dus niet dat de Heer een oordeel zal brengen over de volkeren. Maar er staat, hij zal de volkeren verzamelen en hij zal ze doen strijden eerst tegen de Joodse staat en de Joodse stad. Daarna zegt overigens Zacharië 14, vers 3 en wat er verder volgt, dat daarna de Heer ook zal strijden tegen deze heidenen. Maar het verhaal is natuurlijk dat eerst het oordeel gebracht zal worden over Israël en daarna pas over de volkeren. En aanvankelijk gebruikt de Heer dan diezelfde volkeren om een oordeel te brengen over Israël. Daar is niks nieuws aan, want dat is in het verleden, in de geschiedenis van Israël, altijd ook zo gebeurd. Heel de oud-testamentische geschiedenis door. Te beginnen bij dat men in het land aankwam. In de dagen van Jozua en wat er verder volgde, komen we in de dagen van de richteren. En dan steeds staat er dat Israël ongehoorzaam was en de Heer bracht dan de bezetting door heidense volkeren enzovoorts. Het is altijd zo geweest en uiteindelijk liep het zelfs uit in de ballingschap van 10 stammen en vervolgens de ballingschap ook van de 2 stammen. Maar zo is het dus altijd gegaan en zo zal het ook in laatste instantie gebeuren dat de Heer de honden, de heidenen dus, de honden zal gebruiken om de kudde tot gehoorzaamheid te brengen. De kudde is dan Israël. En ik noem die kudde omdat verderop in Zefanja 3 over het weiden en het nederliggen gesproken wordt. En dan gaat het dus over de kudde. Maar de Heer zal dus de heidenen ten strijde verzamelen, zei Zacharië 14 vers 2, vers 1 en 2. Maar hier staat het net zo. En het begrip roof wordt er ook bij genoemd in Zefanja 3 vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heer, ten dagen als ik mij opmaken tot de roof, want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, namelijk de koninkrijken te vergaderen, om over hen, over Israël namelijk, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn toorns uit te storten. Want dit ganse land, Israël dus, dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. En de term het vuur van mijn ijver, dat is natuurlijk een soort beeldspraak. Maar niettemin zal het ook letterlijk zo gebeuren. Letterlijk door vuur namelijk. In de eerste plaats al omdat in Joël 2 dat zo beschreven wordt. Dat wil zeggen dat het land zal verbranden. In oorlogsgeweld, maar het zal verbranden. En als u het mij vraagt, de Bijbel zegt uitgebreid dat Jeruzalem verwoest zal worden zoals eens Sodom en Gomorra. En dat betekent dus gewoon dat het gebeurt door vuur uit de hemel. Op precies dezelfde wijze. En zelfs in verband met de 70ste week van Daniël wordt in Openbaring 11 nog gesproken over Jeruzalem. Maar daar wordt Jeruzalem aangeduid met de naam Sodom. En dat is natuurlijk omdat precies dat ongelovige Jeruzalem, dat Jeruzalem dat ook de twee getuigen zal doden in het midden van de 70ste week, dat Jeruzalem, wat daar Sodom genoemd wordt in Openbaring 11, dat zal ook inderdaad weer 3,5 jaar later verwoest worden, inderdaad door vuur uit de hemel. Daarna zal het oordeelgas pas komen over de volkeren. En volledig 33 jaar later pas zal ook Babel verwoest worden, eveneens door vuur uit de hemel. Maar dat zijn uiteraard weer andere profetieën die dat zeggen. Goed. Nou, terug dan naar deze verse. De Heer zal dus de heidenen gebruiken om Jeruzalem te oordelen. Niettemin, er zal een overblijfsel uit Jeruzalem zijn, want daarover wordt gesproken in vers 12 en in vers 13, maar eveneens natuurlijk in de volgende verse van Zacharië 14, want in Zacharië 14 volgt dan het verhaal dat de Heer tegen de heidenen zou strijden en bovendien, hij zal bij diezelfde gelegenheid de olijfberg doen scheuren, waardoor een overblijfsel uit Jeruzalem de stad zal kunnen verlaten, zodat het inderdaad ontkomt. Merkwaardigerwijze, dezelfde termen worden natuurlijk ook gebruikt in Joël 2, de laatste verse, waar gezegd wordt, hoe het komt dat er een overblijfsel is. Men zal namelijk de naam des Heren aanroepen en dan zal er ontkoming zijn te Jeruzalem voor de overgeblevenen, staat er. Twee synoniemen, ontkomen en overblijven. Woorden hebben toch dezelfde betekenis in de praktijk. Maar beide termen worden daar gebruikt. Dus het gaat inderdaad om deze gebeurtenissen die uiteindelijk zullen plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. Waar het oordeel des Heren over Jeruzalem voltooid zal worden, waarmee het einde ook van de 70ste week bereikt wordt. En dat wil zeggen dat daarna dus officieel het koninkrijk van de Heer Jezus Christus over het Joodse volk gevestigd zal worden. Want dat is de algemene strekking van deze profetie uit Daniël 9. Goed. In dan vers 9. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Wat een merkwaardige uitdrukking. Ik zal tot hen een reine spraak wenden. Opdat zij allen de naam des Heren aanroepen. Opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. En let op dat hier dus ook die uitdrukking staat. Dat ze allen de naam des Heren zullen aanroepen. Die vind je niet in Zacharië 14 geloof ik. Maar hoewel, net ervoor geloof ik. Zacharië 13, de laatste verse, dacht ik. Jazeker wel. Want daar staat, ik zal het derde deel, vers 9 dus van Zacharië 13, ik zal het derde deel, hoeveel het dan ook maar wezen mag, in het vuur brengen. Vuur dus, net als in Sefania. En ik zal het louteren, en net als in Joël overigens, en ik zal het louteren of zuiveren gelijk men zilver loutert, en ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. En ik zal zeggen, het is Ami. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Nou, dat zijn woorden die je zo moet lezen, dus naast Joël 2, de laatste verse. Men zal de naam des Heeren aanroepen en er zal ontkoming zijn te Jeruzalem. En die ontkoming wordt hier in de volgende verse beschreven. Maar dit aanroepen van de naam des Heeren vinden wij ook inderdaad Joël, Joël, Zacharia. Schriftplaatsen die we om andere redenen net al aangehaald hebben. Maar ook hier in Sefania. Alleen hier in Sefania 3 vers 9 worden, als u het mij vraagt, toch wat breder toegepast. Niet slechts op Israël, lijkt mij, maar inderdaad ook op de heidenen. Dat is nooit helemaal zeker overigens. Want de term de volken kan net zo goed van toepassing gebracht worden op de menigten van Israël. En dus nog, zit nog iets anders aan vast. Die term de volken, terwijl eigenlijk over Israël gesproken wordt. Die term de volken, die kan met gemak ook worden toegepast op die heidenen die eigenlijk Israël zijn. En dus gaat het dan over 10 stammen van Israël, de overige 10. Want het oordeel over Jeruzalem en het land Canaan, om zo te zeggen, is over het Joodse volk. En dat is bepaald niet heel Israël, terwijl feitelijk het oordeel zou komen over heel Israël. Het mag dan beginnen bij Juda, maar het zou over alle stammen van Israël komen. En ik ben geneigd in vers 9 hier te lezen over de andere 10 stammen van Israël in de eerste plaats. Dat hoeft niet noodzakelijk, want we weten dat het oordeel enzovoorts toch komt over alle volkeren. En dat ook in alle volken, onder alle volken, een overblijfsel zal gevonden worden dat de naam des Heren zou aanroepen. Maar dit lijkt mij de meest logische volgorde van het verhaal. En daarom denk ik dat het zo is, dat het daarom gaat. Terwijl de term volken ook gewoon betekent de menigten. Niettemin, gewis, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Een reine spraak onderscheidt zich uiteraard van een onreine spraak. En de gedachte is dat de zondige positie van de mens, de zonde natuur van de mens, zich in de eerste plaats uitdrukt in de spraak, in dat wat de mens zegt, in wat zijn mond uitgaat namelijk. En het is een algemene Bijbelse gedachte dat de zonde van de mens in de eerste plaats dus tot uitdrukking komt door zijn mond, zijn keel, zijn tong, zijn lippen. En ik ontleen de woorden voor het gemak aan Romeinen hoofdstuk 3, waarin bestaat dat over de hele mensheid, over Jood en Heiden, dat zij zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dan, hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen, enzovoort. Dan gaat het over de keel, de lippen, de tong en de mond. Vier verschillende uitdrukkingen met eigenlijk in de praktijk dezelfde betekenis. Want wat uit de mond uitgaat, komt voort uit het hart. En in dit geval dus het zondige hart. Daar staat echter tegenover dat de Heer een reine spraak zou richten tot de mens in het algemeen en tot Israël in het bijzonder. Woorden die voortkomen uit de keel, de mond, de tong, de lippen, wat er aanwezig mag van de Heer zelf. En dat betreft uiteraard gewoon het evangelie. Het is trouwens een terminologie die we in het Nieuwe Testament ook kennen. Want er staat zoiets als, geen vuile rede ga uit uw mond. Ik meen dat het Efeze is. Geen vuile rede, dat is onreine spraak dus, ga uit uw mond. Maar er zouden woorden uit onze mond gaan tot stichting, opdat ze genade zouden geven aan degene die die woorden horen. En het lijkt me duidelijk, als de reine spraak dan de goede woorden zijn tot stichting, kortom, als de reine spraak bestaat uit woorden die genade geven aan degene die ze horen, dan is die reine spraak dus gewoon het evangelie als zodanig. En de onreine spraak is dan vanzelfsprekend de spraak van de mens zelf, dat het uit het hart van de mens zelf voortkomt. Maar tegenover de onreine spraak en gedachten van de natuurlijke mens, en in het bijzonder van Israël, zegt de Heer dat hij een reine spraak tot hen zal richten. En dat gaat uiteraard gewoon over de prediking van het evangelie straks in de toekomst, namelijk in de dag des Heren, en zelfs al tot op zekere hoogte daaraan voorafgaand. Want al in de eerste helft van de 70ste week van Daniël zouden twee getuigen, zoals net ook al even opgemerkt, het evangelie prediken in de straten van Jeruzalem. Niettemin, ook na de 70ste week zal het evangelie gepredikt worden. En als u mij vraagt, aanvankelijk door een bekeerd Joods volk zal het evangelie gepredikt worden in de eerste plaats aan de andere stammen van Israël. En daarna zou het door alle stammen Israëls gepredikt worden aan alle heidense volken. Dat is de volgorde zoals we die niet alleen in Openbaring vermeld vinden. U weet wel, het evangelie zal gepredikt worden beginnend in Jeruzalem, de hoofdstad van Juda. Daarna Samaria, een verwijzing naar 10 stammen van Israël, de overige 10 dus. Daarna tot aan de einden der aarde. En kennelijk zal dat ook straks in de toekomst precies zo gebeuren. Prediking van het evangelie beginnend in Jeruzalem en heel nauwkeurig beginnend bij de prediking door de twee getuigen uit Openbaring 11. Met als uiteindelijk resultaat de bekering van, officieel althans, de bekering van het Joodse volk. Daarna echter zal datzelfde evangelie door het Joodse volk gepredikt moeten worden aan de overige stammen Israëls. Opdat daarna uit alle stammen Israëls in totaal 144.000 dienstknechten Gods verzegeld zouden worden, die dan vervolgens het evangelie zouden prediken aan de heidenen. Maar in al die prediking gaat het uiteraard om een reine spraak, en dat is dus gewoon het evangelie, een reine spraak die gericht wordt tot de mensen in het algemeen, opdat zij, staat hier in vers 9, opdat zij allen de naam des Heren aanroepen, opdat zij hem dienen met een eenparige schouder. Want van de natuurlijke mens wordt gezegd, allen en tezamen zijn zij afgeweken. en onnut geworden. En tezamen, voor aan alle geld, hun kelen ze geopend, grafslangen, venijnen zonder hun lippen en zij spreken dus onreine spraak, vuile reden, om zo te zeggen. Maar hier wordt precies het tegenovergestelde aangekondigd, dat namelijk die reine spraak zal gebracht worden tot de mens, met als resultaat dat ze allen de naam des Heren zouden aanroepen, althans allen die over zijn, uiteraard. En die zouden de Heer dienen met een eenparige schouder, in ieder geval eveneens weer gezamenlijk. En schouder wil zeggen dat zij dat woord Gods dus inderdaad dragen en de verantwoordelijkheid daarvoor ook op zich nemen. Ik moet echter zeggen dat ik ook bij dit vers inderdaad in de eerste plaats denk aan de stammen Israëls. Omdat daarmee ook bovendien die eenparige schouder verklaard is. Want het veronderstelt dat men iets draagt en dus verantwoordelijkheid draagt voor die reine spraak. En het zal duidelijk moeten zijn uit andere schriftplaatsen dat de verantwoordelijkheid voor het handhaven van de reine spraak Gods, voor het evangelie dus en voor bijbelse waarheid in het algemeen, dat die verantwoordelijkheid gedragen zal worden door de stammen Israëls. En dat is ook wat wij in Openbaring meteen vinden. Aan het eind van de 70ste week, bij het officiële aanbreken van de dag des toorns over de heidense volkeren, is meteen sprake van de verzegeling of verkiezing, aanstelling van 144.000 verzegelden. En wij vragen ons af waar die ineens vandaan komen, want tot op het eind van de 70ste week kennen wij slechts 2 stammen van Israël en niet de 12, terwijl uit alle 12 stammen in totaal 144.000 dienstknechten verzegeld zouden worden. Maar ook aan het begin van Romeinen 7 is sprake van een vertraging. Namelijk, er zou nog geen wind waaien op de aarde. Er zou nog niets beschadigd worden op de aarde. Want eerst zouden die 144.000 dienstknechten er zijn. En ik houd het dus op dat aan het eind van na de 70ste week van Daniel eerst het evangelie gebracht zou worden aan de overige 10 stammen van Israël, alvorens het oordeel Gods pas goed zou losbarsten over alle volkeren. Want eerst zouden er zijn die ook daadwerkelijk het evangelie zouden prediken aan alle volkeren. Maar dit begrip volken hier in vers 9 is wat twijfelachtig. Niet heidenen. Is het dan Israël? Ja, dat blijft een beetje in het midden. Het wordt gewoon niet expliciet gezegd. Maar als u het mij vraagt, het is Israël. Maar niet Juda. En de gedachte is dus dat eerst Jeruzalem en daarmee het Joodse volk tot geloof zou komen. Dat is wat we min of meer beschreven vinden in vers 8. En in vers 9, als u mij vraagt, dan de beschrijving van hoe alle stammen Israëls de Heere zouden aanroepen en hem zouden dienen met een eenparige schouder. Gezamenlijk zou men de Heer dienen. En dan spreken we dus over dienstknechten Gods. En dan kom ik automatisch terecht, omdat het ook over dezelfde periode handelt, in Openbaring 7 en dus bij de verzegeling van 144.000 dienstknechten Gods, die het evangelie zouden prediken aan de overige volkeren. Waarna de vraag is, vinden wij deze overige volken dan ook hier terug? Vervolgens, wellicht dan in weer het volgende vers. Dan moet ik zeggen, nou nee, dat niet, maar niet allemaal tenminste. Maar er worden wel echt heidense volkeren genoemd in vers 10. Want daar staat, van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders de dochter mijner verstrooiden mijn offeranden brengen. Het staat er wat ingewikkeld. Ik moet er ook meteen bij zeggen dat het vers voor alle verklaarders grote problemen oplevert. En men zegt dan gewoon dat het Hebreeuws wat onduidelijk is. En dat zal ook wel. Ligt niet aan het Hebreeuws, maar het ligt gewoon aan dat het profetische taal is. En daar waar wij het verband kwijtraken, daar wordt vertalen heel moeilijk. Al was het ook gewoon Fries, zal ik maar zeggen. Als je het verband van het verhaal kwijt bent, dan is het niet meer mogelijk om goed te vertalen. Dat is nu eenmaal zo. En hier levert dat dus ook problemen op. In de eerste plaats, dat blijkt trouwens wel, want men heeft het woordje met ingevuld. En zodra men moet invullen in een vers en woorden gaat bijzetten, moet je op je hoede zijn. Want het betekent gewoon dat het vers niet duidelijk was. En men heeft het duidelijk willen maken, maar men is zo eerlijk geweest dan toe te geven dat men er dan iets aan veranderd heeft. Hè? Nou goed. Overigens, Voor zover ik weet zal men het woordje met gewoon weer weglaten. Staat er dus echt niet. En waarom zouden we het invoegen? Het idee is namelijk dat de moren de dochter mijner verstrooiden zullen offeren. Dan wel zullen nabij brengen. En de dochter mijner verstrooiden spreekt dus gewoon over de dochter, de laatste generatie, betekent dat feitelijk. Spreekt over de laatste generatie van dat volk wat verstrooid was. Dat is Israël. Zonder meer. En dan stop ik eerst weer. Want dan wijs ik er weer op dat we dan niet de draad kwijt zijn. Vers 8 spreekt hoe het afloopt met het Joodse volk. Vers 9 spreekt over de overige 10 stammen Israëls. En vers 10 spreekt nog steeds over de dochter mijner verstrooiden en dus alle stammen Israëls. Heb je dat? En dat is ook een argument waarom we in vers 9 niet ineens zouden lezen over de heidense volkeren. Het gaat om Israëlitische volkeren. De volken Israëls. En die term komt heus wel vaker in de Bijbel voor. Deze term, de volken Israëls, dat kan heel goed. Al was het maar in Psalm 2. Nou goed, en in Handelingen. Maar in vers 10 dan wordt gezegd dat de dochter mijner verstrooiden zou gebracht worden als offer. En wel, het zou gebracht worden van de zijden der rivieren der moren. En wat hier vertaald wordt met moren wordt gewoonlijk opgevat als Ethiopië, Abyssinië of hoe het maar heet. Want Eritrea heet het nou weer, of ben ik in de war? Ik kan het allemaal niet, of dat is weer een deel ervan geloof ik. Hè? Daar kan ik allemaal niet bij houden hoor. Maar het kan me ook niet zoveel schelen, daar komt het eigenlijk van. Maar het gaat in ieder geval om Afrika en eigenlijk het zuiden van Egypte, of zelfs zuidelijk van Egypte, maar de grens daar wordt toch niet nauwkeurig bepaald. Maar de gedachte is dat van die kant zelfs Israëlieten zullen teruggebracht worden. En het woordje zelfs, dat zei ik niet helemaal bewust, maar dat is, als u het mij vraagt, wel de gedachte. De gedachte is namelijk dat van overal ter wereld Israëlieten zullen verzameld worden naar het beloofde land. Want het zijn de dagen na de 70ste week van Daniël en dus de dagen waarin heel Israël officieel zal terugverzameld worden van de einden der aarde, van de vier hoeken der aarde of hoe het maar heten mag, maar van over de hele wereld zal terugverzameld worden naar Israël. En als u mij vraagt, dit vers zegt dat dat zelfs zal gebeuren vanuit het zuiden. Van de zijden der rivieren der moren. De rivieren der moren, gaat gewoon dan om de bronnen van de Nijl. Dat wil zeggen de bovenloop van de lijn, van de Nijl. Er zijn verschillende bronnen van de Nijl, maar die verschillende rivieren voegen zich samen tot wat wij dan gewoon de Nijl noemen, vanuit het zuiden. Maar daar in het zuiden ligt dan kus, heet het dan in het Hebreeuws. Vertaald hier met moren of het morenland. Maar zelfs daar vandaan zullen zij komen. Van de zijde der rivieren de moren zullen mijn ernstige aanbidders. De vertaling daarvan is ook wat twijfelachtig, maar ik houd het er maar even op. Die zullen de dochter mijner verstrooiden aan mij offeren, is de gedachte. Dat wil zeggen dat Israëlieten wonen daar ergens in Afrika. En van daaruit zullen ze door de Afrikanen als het ware, moren, negers, zwarten. Van daaruit zullen ze door deze zwarten gebracht worden naar Israël. Om daar geofferd te worden. Uiteraard, daar is helemaal niks moeilijks aan. Want u weet toch hoe dat zit. In onze dagen zijn wij die geofferd worden. Want offeren was immers in dienst stellen van de Heer, aan de Heer aanbieden. En heel Israël, straks levend onder het nieuwe verbond, Israël, dat bedoelt volk, zal geofferd worden aan de Heer. En of je nou zegt dat het zichzelf zal offeren, wel wij zouden onszelf offeren nu. En als we die gedachte kennen, dan kun je ook begrijpen dat Israël straks zichzelf zal offeren. en aan de Heer aanbieden zal stellen in de dienst van God, want daartoe werd het ooit in het verleden uitverkoren. Een volk als eigendom des Heeren, een koninklijk en in het bijzonder een priesterlijk volk, en dus om offeranden te offeren, zei Petrus, want dat is dan waar het om gaat. Maar dat is de ene manier om het te vertellen. De andere manier is, je kunt ook zeggen, niet dat wij onszelf offeren, maar dat wij geofferd worden. Dat wil zeggen, wij als gelovigen in onze dagen hebben een oorsprong in heidense volkeren. Stammen wij vanaf, zou ik wel zeggen, of maken we van nature deel van uit. Maar wij zijn daar uitgeroepen en gesteld in de dienst onder het nieuwe verbond. En dan kun je dus ook zeggen dat de heidenen deze gelovigen offeren aan de Heer. Daar komt het op neer. De heidenen moeten ze loslaten. Ze zijn voor de Heer bestemd. Als eerstelingen. In de toekomst zal dat precies hetzelfde gebeuren met Israël. Het zal verzameld worden uit de heidenen. Het zal de Heer dienen namens de heidenen. En tegelijkertijd ook weer ten behoeve van de heidenen overigens. En wat hier gezegd wordt is gewoon dat ook vanuit het zuiden Israëlieten zullen gebracht worden naar Israël en daar gesteld zullen worden in de dienst van Jehovah. Verder moet ik erbij zeggen dat men niet noodzakelijk, en ik zeg dat omdat nogal wat commentaren dat dan veronderstellen, dat men niet noodzakelijk hierin zou moeten lezen dat het dus zwarten zijn, negers, moren, die blijken Israëlieten te zijn. Want zo leest men zo'n vers dan dikwijls, hè. En dan vraagt men zich af, zijn er daar in de buurt dan, het is een bijna overbodige vraag, zijn er daar in de buurt? En het antwoord is ja, want men wijst op de Falashias, een of andere negerstam, die officieel Joods is. Dat wil zeggen, in godsdienstige zin. Maar kijk, dan zegt men, die zullen dat dan wel zijn en die zullen dan alsnog ook naar Israël gebracht worden. Ik moet zeggen dat ik geen enkele aanleiding heb om dat te geloven. In de eerste plaats, omdat het vers dit niet zegt, er staat, zij zullen komen van de zijden der rivieren der Moren. Vanaf het zuiden. Nou, iets zuidelijkers is in de hele Bijbel niet te vinden dan dit. Kus is het meest zuidelijke land wat de Bijbel nog rekent. Dat wil zeggen, alles wat zuidelijker ligt dan dat gaat onder deze naam. Dat in de eerste plaats. Dus er wordt niet exact bepaald waar deze mensen dan precies vandaan komen. Of waar deze dochter mijne verstrooide dan exact vandaan komt. Er komt in ieder geval van ver van het zuiden, is de gedachte. Bovendien staat dus niet dat het moren zijn. Maar er staat dat ze van die kant zullen komen. Bovendien, wij zoeken hier niet naar Joden in de godsdienstige zin. Want Joden in de godsdienstige zin van het woord zullen zo zonder meer omkomen. Ik weet dat het heel arrogant klinkt, maar ik kan het toch niet anders zeggen. Vanavond niet in elk geval. Dus vanavond zeg ik gewoon, niet een Jood wordt behouden, een Christen wordt behouden. En begrijp je me goed? De term Jood in de godsdienstige zin heeft dezelfde soort inhoud als een christen. Het zegt namelijk niks over iemands afstamming. Het zegt iets over zijn religie. En dat er zwarten zijn die de Joodse religie aanhangen en dus naar Joods godsdienstenbegrippen Jood zijn, alles tot je dienst, maar daarom zijn het nog geen Israëlieten en daarom zijn het ook geen Joden van afstamming. Maar bovendien, vers zegt dat ook niet. En men zou het er dus ook niet in moeten leggen. Ik geloof die dingen niet. Het staat hier ook niet. De algemene gedachte is overigens dat dat zwarten afstammelingen zijn van Gam. En daarna inderdaad van Kus, dat hier vertaald is met Moren, of wat vertaald wordt met Ethiopië, Abyssinië, of wat het dan maar wezen mag. Maar dat is bepaald niet Israël, want dat stamt niet af van Gam, maar van Sem. Een heel andere lijn. En iets als huidskleur en lichamelijke kenmerken hebben van alles van doen met afstamming en niet met godsdienst. Het zijn dus totaal verschillende begrippen. Wie bovendien vasthoudt aan het judaïsme en dus aan de Joodse religie, staat volgens de Bijbel als ongelovig te boek en die zal in die dagen dus omkomen en geoordeeld worden. En die wordt dus niet naar Israël gebracht, laat staan dat zo iemand in de dienst van God geplaatst zal worden. Dat is bepaald niet het geval. Maar de gedachte is gewoon dat hier gesproken wordt over een terugverzameling van Israël. En ik lees in vers 10 dat het zelfs daar vandaan komt. Van een kant waarvan men het helemaal niet zou verwachten. Uit het zuiden namelijk, voorbij Egypte, in Bijbelse terminologie blijf ik dan, hè. Uit Morenland dus, men zou niet verwachten dat daar Israëlieten nog vandaan zouden komen, maar waarom ook niet? Als u het mij vraagt, maar het is enigszins buiten de orde, als u het mij vraagt, ik heb er niet de minste problemen mee, want zal u gedacht wezen hoeveel blanken dan nog zuidelijk van Abyssinië wonen? En dus eventueel afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En heb ik het niet eens uitsluitend over Zuid-Afrika, bedoel ik. Nee, er zijn nog een paar landen tussen ook, hoor. Maar goed, ik vind het helemaal geen enkel probleem. Maar ik verwacht dat ze terugverzameld worden, zelfs daar vandaan. En dat is merkwaardig genoeg, omdat natuurlijk oorspronkelijk, naar Bijbelse gedachten, die 10 stammen naar het noorden zijn weggevoerd. En aardig is dan dat hier gezegd wordt dat ze van het zuiden zullen terugkomen. Maar in het algemeen, waar vandaan dan ook, hè? En een nauwkeuriger, gedetailleerde explicatie, uitleg van het vers, ken ik niet. Ik kan er geen een vinden. Men weet het verder niet. Nou, maar dat het over Israël gaat, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is namelijk de dochter mijner verstrooiden. En de verstrooiden zouden immers per definitie terugverzameld worden. Dat is ook waar het vers over spreekt. En daarmee gesteld worden in de dienst onder het nieuwe verbond. Zij zouden bovendien die reine spraak doorgeven die ze van de Heer zouden ontvangen volgens vers 9. En dus offers brengen. En noemen ze een offer? Wel, de vrucht der lippen die zijn naam beleiden. Dus je komt automatisch terecht bij deze reine spraak. Het citaat was uit Hosea. En uit Hebreeën. Nou goed. Dan vanzelf. Te dien dagen, de dag des Heren, te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. En merkt u, het gaat nog steeds over Israël. En dus 2 stammen, 10 stammen. Israël. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hovardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. De handelingen namelijk waarmee de Israël tegen de Heer heeft overtreden, dat waren die handelingen waarmee men zich verzette tegen het woord Gods. Of beter nog, waarmee men sprak tegen het woord Gods. Israël, de zonde van Israël, ook van de volkeren trouwens, maar de zonde van Israël wordt beschreven als die van tegenspraak. Vele plaatsen, bijzonder in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld, Hebreeën 12, maar ook op andere plaatsen, tegensprekers. En de tegensprekers spreken tegen de reine spraak van God. Maar hier staat, laat ik wat anders zeggen. Ze spreken tegen de reine spraak van God. Ze spreken het evangelie tegen. En daarmee stellen ze zich boven niet alleen het woord Gods, maar daarmee boven God zelf. En dus wordt de zonde als zodanig ook beschreven als hoogmoed. Dat komt heel dikwijls in de schrift voor, hè? De zonde is feitelijk die van hoogmoed. Die uitgevonden is door Satan overigens, hè, die ze stelde boven God. Maar in de praktijk, hij sprak het woord Gods tegen. En zodra we hem tegenkomen in de Bijbel, al is het dan ook in de gedaante van een slang, spreekt hij het woord Gods tegen. Stelt hij zich boven, enzovoort. Dat is die hoogmoed. Maar hier staat dat men daar niet meer over beschaamd zal zijn, want de Heer zal die hoogmoed uit het midden van hen, uit het midden van Israël wegnemen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd worden vanwege al uw handelingen waarmee gij tegen mij overtreden hebt. Want dan, in die dag des Heren, dat is ook het doel van de dag des Heren, dan zal ik uit uw midden wegnemen degene die van vreugde opspringen over uw hoogmoed. Die daar dus aan bijdragen, die hoogmoed ondersteunen, die er fans van zijn, zal ik maar zeggen. Die zullen weggenomen worden door de Heer zelf. En daarna staat er, en gij, dat wat er over is dus, gij zult u voortaan niet meer verheffen Gij zult u niet meer stellen boven het woord Gods, maar gij zult naar het woord Gods horen, u daarin onderwerpen. Gij zult u onderwerpen aan die reine spraak van vers 9. Gij zult dat woord in uw harten laten schrijven, dat is immers het nieuwe verbond gewoon. En daarna zal men datzelfde woord Gods wat men eerst ontvangen heeft, ook vervolgens bekendmaken aan de heidenen. Want Israël komt dan te staan alsnog in deze priesterlijke functie. Er staat ook om mijns heilige bergs wil, maar die heilige berg, overigens ook bekend uit Joël, blaas de bezuin, Sion, mijn heilige berg. Die heilige berg is Sion, maar Sion in bredere betekenis staat gewoon voor het koninkrijk van de Messias. Want op Sion zou de troon staan. En om mijns heilige bergs wil dus zeggen om mijns koninkrijks wil. Deze Israëlieten die dan overblijven, dat zullen de koningen en priesters zijn van dat koninkrijk van Christus. Zij zullen als Gods heilsorgaan, zegt men wel eens, het evangelie prediken aan alle volkeren. En zo het koninkrijk van Christus verspreiden over heel de aarde en onder alle volkeren. Maar hier gaat het nog steeds om het herstel van Israël als zodanig. Goed. Gij zult u voortaan niet meer verheffen. Dat wil zeggen, die hoogvaardigen zouden weggenomen worden. En wat er overblijft, zou zich niet meer verheffen. Die term overblijven staat hier nog niet in vers 11. Maar daarna wel in vers 12. Want er staat prompt, maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Dat denk ik altijd. Veracht aan onedele heeft God uitverkoren. Een ellendig en arm volk. Een overblijfsel. Indien de Heer ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. Vele malen aangehaald in de Bijbel. En hier gaat het over precies hetzelfde. Het gelovig overblijfsel van Israël. Een ellendig en arm volk. Op andere plaats aangeduid als een kuddeke. Een kleine kudde namelijk. Schaapskudde. Maar goed, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Een overblijfsel, ellendig en arm, klein. En hoe klein dan of hoe groot dan, hoeveel zal er het zijn? Nou, meer dan 144.000. Maar voor een volk is dat aan de krappe kant, denk ik altijd. Hè? Dus het zal wel meer zijn, daar gaat het niet om. Ik denk trouwens dat die 144.000 uit Openbaring het evangelie zouden prediken all over de wereld, hè, te midden van de heidenen. Maar dat betekent dat een ander deel van het volk gewoon verzameld wordt naar Canaan om daar het land te bouwen, uiteraard. Die functie is er ook, hè. Bovendien, Israël mag dan een priesterlijk volk zijn, maar dat betekent niet dat alle Israëlieten ook de meer specifieke priesterlijke functie zullen vervullen. En die 144.000 vervullen wel degelijk de specifiek priesterlijke functie. Zij brengen het woord Gods onder de volkeren. Maar ook in het oude verbond was slechts een deel van Israël officieel priester. En de rest van het volk niet. Neem niet weg dat heel het volk beschouwd werd als een priesterlijk volk. Ik hoop dat u dat kunt volgen. Priesterlijk volk, maar een deel van het volk stond in het priesterambt en de rest diende tot ondersteuning daarvan uiteraard. Hè? En zo zal het in de toekomst ook zijn. Maar hoe groot het volk is, ik heb geen flauw idee. Goed. Hier heet het gewoon een overblijfsel, een ellendig en arm volk die op de naam des Heren zullen betrouwen. En dan vers 13, de overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. Noem eens iets, noem eens een onrecht wat men zou doen eventueel dan. Of wat men dan niet meer zal doen. Onrecht spreken staat erachter, ja. Want onrecht doen is leugens spreken. Onrecht doen is namelijk zich verzetten tegen het recht. En aangezien het recht gewoon is het woord van God en dus het woord der waarheid, is onrecht doen per definitie leugens spreken. En ik sprak er net dus al even voor mijn beurt, want ik zei al, het onrecht, namelijk de zonde van de mens, is in de eerste plaats dat hij zich verzet tegen het woord Gods. De tegenspraak dus. We spreken van leugen. Dat heb ik eens nagevraagd aan Johannes bijvoorbeeld. Hè. Men leest de eerste Johannesbrief. Het gaat om twee dingen. Waarheid tegenover leugen. Iets anders is er gewoon niet. Nou. Men zal geen onrecht doen, nog leugen spreken. Van de Heer staat dat ook, hè. Ik wil me niet laten te binnen schieten. Er staat dat hij geen zonde gedaan heeft of zoiets. En dan staat er, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Hè? Maar... Ja, die geen... Dat was hem, die geen zonde gekend heeft. Ik zie, dat was de uitdrukking. Die geen zonde gekend heeft, hoezo niet? Nou, er is geen bedrog in zijn mond gevonden, want daar gaat het over. Hij heeft zich niet verzet tegen het woord Gods, maar heeft er zich aan onderworpen. Dat is de essentie van zonde en gerechtigheid tegenover elkaar. En zo hier ook. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, namelijk... Zij zullen geen leugen spreken, en in hun mond, gaat hij weer, in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Geen gespleten tong, denk ik wel eens, maar geen bedriegelijke tong. Wat, hoe is dan wel? Wel, ze zullen die reine spraak spreken, uit vers 9. Ze zullen eerst zich aan dat woord onderwerpen. Het evangelie. Daarna zullen ze dat woord der waarheid, het evangelie der zaligheid, ook daadwerkelijk bekendmaken in hun priesterlijke functie. En daarna staat er ook, maar ze zullen wijden en nederliggen. Het lijkt een vreemde overgang, maar is het niet. Wijden en nederliggen wil gewoon zeggen, zullen nederliggen in de wei. En dat betekent aan de ene kant dat men vrede, rust namelijk gevonden zal hebben. Dat moet die zijn van het nieuwe verbond. En men zal er weiden, het zijn dan grazige weiden, weet je wel. Men vindt er ook voedsel. Maar dat voedsel is immers gewoon het woord Gods. En daar ging het hier over. Voedsel waarmee de mens, en in het bijzonder Israël, gevoed zou worden, is niks anders dan het woord des levens, dat uit de hemel is nedergedaald, het brood des levens, of hoe het maar genoemd mag worden. En zo staat het hier ook. In hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen zich voeden met het woord Gods en daardoor rust en vrede ontvangen. En vervolgens staat er, en niemand zal hen verschrikken. Die uitdrukking is bepaald niet overcompleet, want het wordt ook uitgelegd in de volgende verzen. In diezelfde dagen, na de 70ste week van Daniël, waarin de staat Israël herbouwd, hersteld zal worden onder leiding van de Messias zelf, een gelovige staat dus, in die dagen zullen wel degelijk opnieuw heidense volkeren Jeruzalem bedreigen. Maar niettemin, Jeruzalem zal niet verschrikt worden, want de Heer zal voor de stad zorgen. Als de goede herder. Hij zou zorgen voor zijn kudde. En dat is ook wat in de volgende verzen naar voren gebracht wordt. Ze verwijzen naar al die profetieën die in onze dagen misbruikt worden. Die profetieën over dat de Heer Jeruzalem alsnog zal verkiezen. En de Heer zal Jeruzalem beschermen. De plaats van Jeruzalem zal nog zijn te Jeruzalem. En al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, men zou bidden voor de vrede van Jeruzalem. En de Heer zal er dan voor zorgen. Dat is wel waar, dat staat ook allemaal in de Bijbel, maar het gaat niet over onze dagen. Het gaat over de dagen uiteraard na de 70ste week van Daniël. En dan zal Israël niet verschrikt worden, want de Heer zou hen beschutten. Hen overschaduwen, of hoe het maar genoemd mag worden. Niemand zal hen verschrikken en dus zing vrolijk. Dat is vanwege de blijde boodschap, de reine spraak. De blijde boodschap, zing vrolijk. Gij dochter Zions, de dochter... der verstrooiden uit vers 10, die niet meer zich zou verheffen om mijns heilige bergs wil, maar die heilige berg is Sion. En hier heet het bij elkaar gewoon, gij dochter Sions, een min of meer vaste Bijbelse uitspraak, ter aanduiding van het gelovig overblijfsel van Israël. Zing vrolijk, gij dochter Sions, juich Israël, wees blij en spring op. Van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. Het is een beschrijving van het leven, het opspringende leven. U weet toch, opspringen tot in het eeuwige leven. Nou, dat springende leven doet ons trouwens denken aan Pesach, Pasen. Dat betekent immers spring. En het spreekt over het wel wedergeboorte, het leven van een nieuwe schepping enzovoort, de Heilige Geest en wat er maar wezen mag. En daar gaat het hier ook over. Bovendien, van ons wordt gezegd dat we vervuld zouden worden met de Geest, met als resultaat dat we onder elkaar spreken in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Wij zouden Gode psalm zingen in onze harten. En hier staat van Israël precies hetzelfde. Wees blij, spring op van vreugde, van ganser harte, gij dochter Jeruzalems, en zing vrolijk. En dan zegt men, dan zingen ze de psalmen weer, dan zeg ik, ja, maar op andere melodieën. Heel andere melodieën. Natuurlijk zingen ze de psalmen weer, maar op andere melodieën, niet meer in mineur. Wie dat uitgevonden heeft, weet het niet. Het zal aan mij liggen, maar mineur zie ik nooit voor zitten. Dus niet, mineur betekent klein. Niet klein zal het zijn. Klein wil zeggen onderdrukt, verminderd, mineur. Een verlaagde terts. Vind ik altijd een merkwaardig verschijnsel. Een terts is een derde noot uit toonladder. En als die derde verlaagd wordt, dan weet je toch typologisch hoe het in elkaar zit. 3 staat voor de belofte. En als die verlaagd wordt, komt er van de belofte niet zoveel terecht. Dus mineur zie ik niet zitten. Majeur betekent groot. En dat is wat het is. Een grote terts dus. En niet te verminderen, maar een grote terts. Beloften worden op grote wijze vervuld. Dan heb ik nog trouwens nog een majeur 7. Die bestaat ook nog, ken je die? Majeur 7. Majeur septiemakkoord. Dat is een grote 7. Dat kan helemaal niet missen natuurlijk. Nou, dat soort akkoorden moeten erin. Bij gelegenheid speel ik ze wel eens voor. Maar ze zullen de psalmen zingen dus, maar vrolijk. En dus ook niet met die lange noten, want het is onmogelijk om vrolijk te zingen als je 4 lange tellen per lettergreep moet zingen. Dat kan gewoon niet. Het is gewoon dwaasheid. Lijkt nergens op. Het gaat om vrolijke liederen voor de dochter Jeruzalems. Eerst dochter Sions, daarna dochter Jeruzalems. Want de Heer heeft uw oordelen weggenomen. Dat wil zeggen, ze zijn geweest, maar ze zijn geweest. Begrijp je goed? De Heer heeft uw oordelen weggenomen. Laat er niemand zeggen dat die oordelen dus niet zullen plaatsvinden. Ze zullen niet meer plaatsvinden. Ze hebben plaatsgevonden, ze hebben geleid tot het gestelde doel. En wat voor ellende of oordelen Israël ook overkomen mag zijn in de loop van de geschiedenis, het heeft nooit geleid tot de bekering van Israël. En dus komt het alsnog, dat oordeel, totdat het zal leiden tot het gestelde resultaat. En dan kan gezegd worden, de Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggeveegd, weggevaagd zeggen we tegenwoordig, maar goed. De koning Israëls, de Heere, Jehovah zelf, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien, zodat je maar weer ziet dat de Heer Jezus, de Messias dus, de koning van Israël uit het huis van David, niemand anders is dan Jehovah zelf. Staat er hier ook weer bij, hè? Talloze schriftplaatsen waar het staat. En dan, gij zult geen kwaad meer zien, want de Heer zal inderdaad voor dit volk en dit Jeruzalem zorgen. Daarover hebben wij het ook weer verder na de pauze. Voordat ik over vers 16 wat zeg, nog even wat over vers 9. Daar staat gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden. Ik heb gezegd, dat gaat kennelijk uit het verband afgeleid over Israël. Ik heb het even nagecheckt, maar het woord volken, dat is an. En dat is het woord wat niet helemaal altijd, er staat soms ter discussie, maar gewoonlijk gebruikt wordt. Niet voor de heidense volken, maar specifiek voor Israël. Er zijn schriftplaatsen waaruit valt af te leiden dat Am toch gebruikt wordt voor heidense volkeren. Maar de schriftplaatsen die ik ooit daarvan heb nagezocht, zijn schriftplaatsen die eveneens kennelijk, dat blijkt weer uit het verband, spreken over 10 stammen van Israël. Althans, die worden daarin besloten dan. Dan gaat het om heidense volkeren omdat ze niet Joods zijn, maar ze worden met het woord Am aangeduid, waarbij het woord Am altijd dus eigenlijk de aanduiding is van Israël. En dat is maar waar het om gaat. En dat zie je dus ook zo. Maar goed, dat even terzijde. We gaan dus gewoon naar vers 16. Te diendagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Hangt samen met, gij zult geen kwaad meer zien uit het voorgaande vers. Vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heer uw God is in het midden van u, enzovoorts. Laat uw handen niet slap worden, wil gewoon zeggen dat ze netjes aan het werk zouden blijven. Want men is immers bezig met een dienst aan de Heer, dienst onder het nieuwe verbond. In het bijzonder de priesterlijke dienst. Maar de aardigheid is weer dat de priesterlijke dienst alles van doen heeft met de handen vol hebben. Dat is namelijk de uitdrukking daarvoor in de Bijbel. Als iemand tot priester wordt gesteld, dan staat er dat zijn handen gevuld worden. De handen van Aaron werden gevuld om priester te worden. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, hij kreeg iets te doen. Specifiek priesterlijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat het hier ook het geval is. Laat uw handen niet slap worden, wil zeggen, wees trouw in uw dienst. En dat is een gedachte die we bij de apostel Paulus natuurlijk uitgebreid tegenkomen. Bij Petrus trouwens ook. De gedachte namelijk dat men niet zou vertragen, niet zou bezwijken, maar trouw zou zijn aan de dienst onder het nieuwe verbond. Denk met name dan nu aan 2 Korinthe 3 en 4. Daarom zo vertragen wij niet, want hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn enzovoorts. Dus vrees niet, o Sion, Israël, Jeruzalem, wat het me wezen mag. Laat uw handen niet slap worden. De Heer uw God is in het midden van u. Hij woont in het midden van u, is ook de gedachte. Zelfde uitspraak wordt trouwens net zo goed in onze dagen in verband met de gemeente gebracht, waar de Heer in ons is en in ons midden of in ons woont. Maar daar is de Heer die zal wonen te midden van Israël. Dan staat er een held die verlossen zal. Als je nou die weer gewoon weglaat omdat het toch schuin gedrukt staat. En als je het woord held vertaalt met machtig in plaats van een machtige, namelijk een held. Dan staat er gewoon, de Heer is in het midden van u, machtig om te verlossen. En dat is de gedachte natuurlijk. Hè? De Heer is in het midden van u, machtig om te verlossen. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. En het eind van het vers, hij zal zich over u verheugen met gejuich. Dat is uiteraard min of meer twee keer hetzelfde. En de middelste zin zegt, hij zal zwijgen in zijn liefde. En die uitspraak die slaat, als u mij vraagt, terug op vers 11 bijvoorbeeld. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen of worden vanwege al uw handelingen. De Heer zal namelijk zwijgen in zijn liefde. Hij zou namelijk eerst spreken in zijn toorn. Dat is de uitdrukking uit Psalm 2. Hij zal tot u spreken zijn toorn en in zijn grimmigheid zal u verschrikken. Maar hier stond, men zou niet meer verschrikt worden. En maar hij zal zwijgen in zijn liefde. Dat is het tegenovergestelde dus van spreken in zijn toorn. Maar zwijgen in zijn liefde houdt dan in dat de Heer Israël niets meer verwijten zal, niks meer zal toerekenen. De liefde rekent geen kwaad, in elk geval. Hè? Dat is zoals in 1 Korinthe 13 staat. Maar vanwege dat de Heer Israël lief heeft, dit gelovige Israël lief heeft, zullen hun zonden niet toegerekend worden. En daarom staat er, hij zal zwijgen in zijn liefde. Waarbij u moet bedenken dat ook een begrip als vergeven ook maar eigenlijk maar gewoon betekent laten. Dat wil zeggen, niet reageren, negeren. En dus zwijgen. Vergeven is zwijgen. Wel, hier staat zwijgen, maar ongetwijfeld in de, met de strekking van vergeven. Hij zal hun de zonde niet toerekenen. Begrijp je me goed? Iemand die tot geloof komt, blijft nog steeds een zondaar en hij blijft ook zondigen. Dat is met ons ook zo. Maar waar het om gaat is dat op grond van geloof onze zonden niet toegerekend worden. Wij worden op grond van geloof rechtvaardig gerekend. En hetzelfde zal ook met Israël onder het nieuwe verbond gebeuren. De Heer zal hun de zonde niet toerekenen. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over Israël verheugen met gejuich. De uitdrukkingen herinneren mij overigens aan Jesaja 54. Jesaja 54, waar het ook gaat over het herstel van Israël straks na de wederkomst. Dat is het hoofdstuk wat begint met zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt, enzovoorts. Maar er staat in vers 4, nee, vers 3 wordt gesproken over dat de verwoeste steden weer bewoond zullen worden. En dat Israël zal uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Men zal namelijk groeien, weer talrijk worden. En dan vers 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden. Maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten, de smaad uw wetenschap zult gij niet meer gedenken. En dan gaat het ook precies om dezelfde dingen. De Heer zal zich over Israël ontfermen, vers 7 en 8. Hij zal zich ontfermen met goede, eeuwige goede tierenheid over Israël enzovoorts. En dus zonde, zondige geschiedenis van Israël is definitief dan verleden tijd. En dus zal de Heer zich over hen verheugen met gejuich, zoals Zefanja 3 vers 17 dan inderdaad zegt. Waarna vers 18 zegt, de bedroefden, om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Zij zijn uit u, de schimping is een last op haar. Die bedroefden, die verzameld zullen worden, zijn kennelijk de Israëlieten die zich bekeerd hebben, bedroefd zijn. Rouwbedrijven namelijk, hangt rechtstreeks samen met bekering. Je vindt het op vele plaatsen in de Bijbel terug. Wanneer Israël opgeroepen wordt om zich te bekeren, wordt het tegelijkertijd opgeroepen om rouw te bedrijven. Beide gedachten vind je trouwens ook terug, zowel in Zacharia, waar we net even waren, als ook in Joël, waar we net even waren. Joël 2, Joël in het algemeen, is één grote oproep tot bekering vanwege het oordeel dat zou komen, maar men zou inderdaad rouw bedrijven. En in bijzonder staat het dan, want ik prik er maar één, hè. In bijzonder staat het dan in Joël 2, vers 12... Vers 11 noemt de dag des Heren, is zeer groot en vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nou ja, dat is Zefanja 1 vers 15 dus gewoon, hè? De dag des Heren. En dan, nu dan ook spreekt de Heren, bekeert u tot mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween en met rouwklagen. En scheurt uw hart en niet uw klederen. Want, en bekeert u tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Dat wil zeggen dat hij het kwaad dan zal wegdoen. Het oordeel namelijk wat hen zou treffen en zou beëindigd worden. En de Heer zal hem vervolgens zegenen. Of gewoon de Heer zal uw oordelen wegnemen en uw vijand wegvagen, zoals het in Zefanja 3 vers 15 staat. Dus inderdaad oproep tot berouw. Er staat trouwens ook al eerder in Joël 1 natuurlijk, in vers 13 bijvoorbeeld. Omgort u en rouwklaagt gij priesters, huilt gij dienaars des altaars, gaat in vernacht in zakken, ook een teken van rouw, gij dienaars mijn schots. En dan vers 14, heiligt een vaste, roept een verbodsdag uit, verzamel de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heeren uw schots en roept tot de Heeren, want de dag des Heeren is nabij en zal komen als een verwoesting, enzovoorts. Het is volstrekt hetzelfde idee. In Zacharia vind je dat ook, Zacharia 12, waar gesproken wordt over dat de Heer de geest der genade zal uitstorten op de inwoners van Jeruzalem, maar er staat dat ze hem dan zullen zien en ze zullen over hem rouw klagen, als over een enig geborene. En dat is waar het om gaat. Bekering gaat altijd gepaard met rouw of berouw, zo u wilt, over het verleden en bijzonder het zondige en ongelovige verleden. Maar er zal een eind aan komen. Deze bedroefden, deze bekeerden, deze rouwbedrijvenden zouden verzameld worden. Dat is wat vers 18 van Zefanja 3 zegt. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Dat wil zeggen, degenen die tot geloof gekomen zijn, zullen door de Heer verzameld worden. Zij zijn uit u, want het gaat over Israëlieten, ze zijn uit u. Sommigen zijn niet uit ons, denk ik wel eens, maar dan zit ik weer in 1 Johannes. En dan heb je dezelfde gedachtegang in verband met de gemeente. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. En daarom, ze waren uit ons niet, ze horen er niet bij. Maar van deze bedroefden wordt gezegd dat ze er wel bij horen. Ze zijn uit u, ze maken van u deel uit, betekent het gewoon hoor. En er staat, de schimping is een last op haar. Die schimping hangt samen met wat het volgende vers zegt, namelijk de druk die op Israël gelegen heeft in de loop der eeuwen, waarbij Israël vervolgd geworden is, in elk geval het Jodendom, daar komt het op neer. Maar die last die men draagt, die zal door de Heer worden weggedaan. En dit volk wat reden genoeg heeft om beschaamd te zijn, om schaamrood te worden, om rouw te bedrijven, om zich bedrukt, verdrukt is niet helemaal het goede voorvoegsel, hè, maar om zich bedrukt te voelen, van dat volk wordt gezegd dat die last zal worden weggenomen. Zal geplaatst worden inderdaad in de vrijheid van het nieuwe verbond. En per slot, zo is het met ons eigenlijk ook gebeurd, mag aannemen dat wij ook onder de druk van onze zonde, onze last, onze schuld, onze schaamte geleefd hebben. Maar als het goed is, is dat van ons weggenomen. En anders wordt het hoog tijd dat het gebeurt. Opdat we in vrijheid inderdaad de Heer zouden dienen onder dit nieuwe verbond. Zijn dienstknechten en zelfs in het bijzonder zijn priesters zouden zijn. Maar de Heer zegt, ik zal hen verzamelen en die last die zal ik wegnemen, die zal weggenomen worden. Dat is vers 19. Zie, ik zal te dien tijden al uw verdrukkers, degene die last brengen, ik zal al uw verdrukkers verdoen. Dat is een herhaling eigenlijk van de gedachte van vers 15. Van hij heeft uw vijand weggevaagd. De Heer zal namelijk de vijanden van Israël oordelen. Talloze psalmen trouwens die daarover schrijven, die hoefde ik van mijn vader vroeger niet uit het hoofd te leren. Die moest maandags psalmversies opzeggen, weet je wel, school kreeg je cijfer voor. Maar als het van die wraakpsalmen waren, dan zei hij, nou, dat hoef je van mij niet te leren. Dat past namelijk ook inderdaad niet in onze bedeling. Niettemin, de Heer zal wraak doen. Bovendien, mijn vader maakte niet uit wat je leren moest op school, hoor. Zo was het niet, hoor. Dat maakte ze op school wel uit, hè. Maar goed. Maar de Heer zou de verdrukkers verdoen. En zou de vijanden van Israël teniet doen, wegvagen. En zegt, staat er, ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen, daar heb je de bedroefden eventueel weer, hè. Ik zal de hinkenden behoeden, ik zal de uitgestotenen verzamelen. Dus inderdaad een herstel van Israël. En ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Dat was dus in andere landen. En dat betekent dat datzelfde Israël wat vervolgd is geworden onder de volken der aarde, datzelfde volk zal verzameld worden, maar daarna tot lof, tot eer gesteld worden, eveneens over de hele wereld. Want datzelfde volk wat door alle volkeren vervolgd is geworden, datzelfde volk zal Godsvolk genaamd worden, het volk van koningen en priesters. En het zal inderdaad het meest eervolle volk zijn onder alle volkeren, vanzelfsprekend. Goed. Te diertijd, vers 20, te diertijd zal ik u lieden hierheen brengen. Herwaarts wil zeggen hierwaarts. Hierheen dus. Te diertijd zal ik u lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Dat wil zeggen dat Israël verzameld zal worden, maar niet alleen verzameld, het zal ook hier gebracht worden. Sommigen ontgaan het verschil, maar als er geen verschil was, zou het niet zo gezegd hoeven worden. Er is namelijk verschil, want strikt genomen, de verzameling van Israël zou niet plaatsvinden in het land, maar buiten het land. Dat is een heel simpele zaak. Israël zou namelijk verzameld worden in de woestijn, buitenslands. En van daaruit zou het niet verzameld worden, maar zou het gewoon gebracht worden, of geleid worden, of geroepen worden, hoe je dat maar noemen moet, van welke kant je het maar bekijkt. Maar het zou van daaruit gebracht worden naar Israël, en bijzonder dan naar Jeruzalem. Maar de verzameling van Israël is niet in Canaan, maar in Petra inderdaad, ja, in Edom, dat is de gedachte. Het zal tezamen gezet worden als schapen van Bozra, in de schaapskooi dus, en dus in bijzonder Bozra, namelijk Petra, zeggen we dan maar voor het gemak. Ja, het gaat via Ezo. Dat is, ja. Nou, dat is natuurlijk een belangrijke parallel met de Oud-Testamentische geschiedenis. De gedachte was namelijk dat bij het aanbreken van het Oude Verbond Israël verzameld werd uit Egypte, een beeld van de wereld. En dan zou het verzamelen in de woestijn. Dat gebeurde ook, rondom een berg, Sinai, voor de gelegenheid. Maar daar werd het verzameld. En vandaar zou het gebracht worden naar het beloofde land. Maar dezelfde lijn zal ook gevolgd worden in de toekomst bij de wederkomst van Christus. Israël zal verzameld worden, eveneens in de woestijn, en vandaar gebracht worden naar het land. En voor zover die verzameling vele jaren in beslag neemt, dat denk ik namelijk, is dat helemaal geen probleem. Het verzamelpunt is nou eenmaal in Petra en vandaar is een vaste route, min of meer, naar Jeruzalem. Hè? 100 kilometer precies. Nou, 99, zoveel, maar vooruit. Ja. Maar hier staat, te der tijd zal ik u lieden hierheen brengen. Welke tijd? Wel, ten tijde als ik u verzamelen zal. Heb je dat? En dat betekent dus, als je netjes leest, dan moet je al concluderen dat het dus twee verschillende dingen zijn. Ik zal u hier brengen, ja, ten tijde dat ik u verzamelen zal. Maar als het hetzelfde zou zijn, is het gewoon onzin. Ik zal u verzamelen als ik u verzamelen zal. Dat betekent namelijk niks. Maar de gedachte is, men zal verzameld worden in de woestijn en vandaag gebracht worden naar hier, namelijk naar Jeruzalem. Ten tijde als ik u verzamelen zal, zekerlijk, ik zal u lieden zetten tot naam. Een naam, is, ook in het Nederlands, heeft de betekenis van reputatie, roem, faam, eer. Ik zal u lieden zetten tot naam en tot lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen, uw ballingschappen dus, voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer. Want de Heer zou Israël terugverzamelen uit alle volkeren en hen brengen in het land. En kennelijk zijn er dus twee dingen. Hij zal hen verzamelen uit de volkeren, is één ding. En brengen in het land is een andere aangelegenheid. Maar dat is waar het hier om gaat. Deze uitspraken handelen in het bijzonder over dat Israël gesteld zal worden tot lof, tot naam. Over heel de wereld, daar komt het op neer. En het is de tegenstelling tot de situatie zoals die de eeuwen door bestaan heeft, dat de naam des Heren namelijk gelasterd werd door een ongelovig volk dat wel degelijk bij de naam van Jehovah genoemd werd. Israël was immers dat volk van Jehovah, of andersom, Jehovah was nu eenmaal de God van Israël. Maar vanwege de ongehoorzaamheid van Israël werd de naam des Heren de ganse dag gelasterd, nog aangehaald zelfs in Romeinen, om uwentwil wordt mijn naam de ganse dag gelasterd. Maar het staat op vele plaatsen in de Bijbel. Er was dus een negatief effect. In de toekomst zal het precies andersom zijn. De naam des Heren zal namelijk groot gemaakt worden door Israël. En daarom, Israël is dat volk wat zal delen in de heerlijkheid van Christus, straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Het is immers dat volk van koningen en priesters, waardoor de heerlijkheid des Heren openbaar gemaakt zal worden aan de volkeren. En ik hoop dat u merkt dat precies dezezelfde woorden in beginsel van toepassing zijn op de gemeente van vandaag. Want het is hetzelfde verhaal. Wij als gemeente zijn in onze dagen dat priesterlijke volk, waardoor het woord Gods bekendgemaakt zal worden aan de heidenen, in elk geval. Dat is nou eenmaal de taak van het priesterlijke volk. En ook de gemeente deelt nu, maar zal ook delen in de toekomst, in de heerlijkheid van Christus. Echter niet specifiek op de aarde, maar wel specifiek in de hemel. Maar laat meteen de ruimte over voor de specifieke positie van Israël straks in de toekomst. Zoals de gemeente vandaag verzameld wordt uit alle volkeren en bijeengezet wordt en gebouwd wordt tot één geestelijke tempel, ter ere dus van de naam des Heren, waarbij de Heer in het midden van die tempel in de gemeente namelijk woont. Zo is diezelfde gedachte van toepassing op Israël, wat in de toekomst verzameld zal worden uit al de volkeren. En de Heer zal in hun midden wonen. En begrijp je me goed, dat betekent nog niet noodzakelijk dat ze ook inderdaad allemaal naar Kanaan gebracht worden. Want ook wij worden verzameld uit alle volkeren in onze dagen. Wij gaan ook niet naar Kanaan of zoiets, hè. Dat hoeft niet noodzakelijk. Maar het idee is, we worden aan elkaar verbonden als levend organisme, als volk, waar ook ter wereld wij zijn. Dus nu zo. En dan straks met Israël hetzelfde het geval. Want in de toekomst zal God zich uit de heidenen een volk verzamelen voor zijn naam. Dat doet hij nu ook. Maar in onze dagen is dat de gemeente en in de toekomst zal dat zijn Israël. Waarna een einde komt, inderdaad, aan de vele eeuwen van een tegensprekend volk, dat weet u toch, hè, de uitdrukking uit Jesaja. Tegenstrevend volk, tegensprekend, een wederstrevend volk, of wat er maar precies staat. Tegenspraak, maar in de toekomst zal het anders zijn. In de toekomst zal dat woord des Heren tot Israël komen, de reine spraak, en Israël zal niet langer tegenspreken, maar voorspreken, zal namelijk het woord Gods bekendmaken onder de volkeren. Maar begrijp je me goed, het is niet maar een kwestie van hen zal het evangelie gepredikt worden en ze zullen tot geloof komen, want de algemene teneur dus van de, ook deze profetie is dat weliswaar Israël tot geloof zal komen in de prediking van het woord van God, maar daarbij gaat het heus om een overblijfsel, eenvoudig omdat de meerderheid weigert te geloven. En op die grond zal het omkomen in deze dagen van de dag des Heren, de dag der wraken Gods, de dag van de toorn des Heren, of de dag der duisternis en donkerheid en der wolken, dikke donkerheid en der verbolgenheid en benauwdheid en der woestheid en verwoesting en des angstes. Ik las het even voor dus, hè. In willekeurige volgorde overigens, van Zefanja 1, vers 15. Wat mag dan een goede afloop hebben, ook deze profetie. Het neemt niet weg dat we ook deze woorden van zegeningen aan het eind van de profetie zouden zien in relatie tot het voorafgaande. En dat is toch een droevige zaak, dat eerst dit soort oordelen moeten gebeuren voordat de mens inderdaad, en Israël in het bijzonder, geneigd is om zich te onderwerpen aan die God die gesproken heeft, die God die ook in het verleden zijn zegeningen aan Israël gegeven heeft, maar om een of andere reden hebben de zijnen hem niet aangenomen en heeft de wereld, hebben de volkeren hem niet willen kennen. Niettemin, wij zouden aan de ene kant ons verblijden dat ooit Israël alsnog zal geplaatst worden in die positie van koninklijk priesterdom. Het neemt echter niet weg dat we ons door dat soort profetieën niet de ogen zouden laten verblinden voor een groot deel van de rest van de profeten, die immers spreken over het grote oordeel wat alsnog, nu nog steeds, alsnog zal komen over Israël om dat volk inderdaad tot bekering te brengen. Waarna ik natuurlijk moet zeggen dat dezelfde oordelen en misschien nog wel sterker zullen komen over de heidenen. Want als je in de Bijbel leest wat er nog over de heidense volkeren zal komen in de dagen na de 70ste week en voorafgaande de 1000 jaar, dan ben ik blij dat ik in die dagen niet in het vlees op aarde hoef te leven. Want dan ben je nog niet gelukkig. Want zo is dat hoor. Want God zou ze zegeningen geven, maar voordat de mens die zegening wil ontvangen, schijnt hij eerst, voor hij de hemelse zegeningen zal ontvangen, gaat hij eerst door een hel. Dat is het ongeveer, hè. Maar zo is het nou eenmaal. Zo is het aangekondigd, zo zal het gebeuren. En dat binnen afzienbare tijd, moet ik eigenlijk zeggen. Wij zullen het hierbij laten en de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond het profetisch woord mochten openen, waarvan u zelf gezegd hebt dat het zeer vast is en dat wij wel doen indien wij daarop acht geven. Wanneer wij tenminste schrift met schrift vergelijken. En we danken u, Vader, dat wij door dat te doen, door de profetieën te lezen in het licht van elkaar, dat we daardoor inderdaad mogen constateren dat uw profetisch woord zeer vast is en zeer gedecideerd spreekt over die dingen die inmiddels haast geschieden zullen. Wij danken u dat wij over deze oordelen heen mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Maar in het bijzonder dat wij mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden als eerste punt op uw programma. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar de verschijning van onze Heiland zelf, die ons geroepen heeft uit de volkeren, uit de ballingschappen, die ons verzameld heeft en samengezet heeft tot één volk met hemelse roeping en bestemming. Wij danken u ook, Vader, dat wij reeds nu in onze dagen u mogen dienen als priesters van het nieuwe verbond. Dat we onze levens in uw dienst mogen stellen, dat u ons gebruiken wilt in het werk wat u ook in onze dagen wilt doen. Ook danken wij u dat wij mogen beseffen dat u ons ook gebruiken zult in de dagen die daarna volgen. Ook in de dagen waarin uw koninkrijk en uw heerlijkheid op aarde zullen geopenbaard worden. Wij danken u dat we u mogen kennen als die God die genadig is en barmhartig en goedertieren en langmoedig, die ons de zonde niet toerekent, maar in tegendeel geloof rekent tot gerechtigheid. Wij danken u daarom dat we als gerechtvaardigd door het leven mogen gaan in gemeenschap met u en zelfs in uw dienst en mogen uitzien naar de beloofde zegeningen. We danken u dat we vanavond ook daarbij bepaald mochten worden. We willen u vragen, vader, wees u ons ook nabij. In de dagen die voor ons liggen, komt u onze zwakheid te hulp. Vul u ons hart met uw woord, zodat we mogen gebouwd worden in het geloof en mogen leven tot eer van uw naam. Amen.